Ik heb al een tijd op het hart om te spreken over Psalm 23. Nou is Psalm 23 wel misschien de meest bekende psalm. Maar ik denk dat het toch goed is om ook deze psalm te onderzoeken. En we gaan proberen om een beeld te krijgen van de psalm. Wat de betekenis van de woorden voor David geweest zou kunnen zijn. En we gaan kijken naar de geestelijke betekenis. En tot slot ook naar de vraag van wat wil de Heer door deze psalm nu tot ons zeggen. Ik denk dat er best wel eens vervolging aan zou kunnen komen, dat we daarmee te maken kunnen hebben. En dan denk ik dat het uit je hoofd kennen van bijbelteksten, en voor velen is deze psalm misschien een van de psalmen die het makkelijkst in je geheugen blijft hangen, dat je daar veel aan kunt hebben, zeker als je de diepere betekenis ervan kent. Maar bij wijze van schriftlezing gaan we beginnen om deze psalm te zingen zoals die in de MBG-vertaling staat. En dat staat ook in Opwekking 121. En als het goed is, dan kunnen we die ook op deze manier zingen. Maar de kunst is eigenlijk om hem in kanon te zingen. Ik was een keer op een conferentie van alle christelijke hulpverleners. En er was Bart van Empel. Die deelde de zaal in 8 groepen in. En die begonnen iedere keer met een stukje. En het gaat er zo, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. En dan begint het volgende, de Heer is mijn herder. En dan zing je zo achter elkaar door. Nou, dat is prachtig om te horen. Maar ja, ik ga jullie niet in 8 groepen delen, dat lijkt me niet zo handig. Dus we doen het in 2 groepen. Dus na die eerste zin valt, als jullie beginnen, een beetje stevig zingen, dat is een kleine minderheid. En dan vallen jullie na in als zij zijn bij Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. We gaan het proberen, hè? De Heere is mijn herder, de Heere. De Heere is mijn herder. Dan ik dacht. Ik ben blijkbaar geen Bart van Empel. Dat is duidelijk. Ja. Goed. Ja. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Je zou ook kunnen zeggen, vertalen in het Hebreeuws, ik hoef niets meer te verlangen. Ik heb niks meer te verlangen. Jullie mogen gaan zitten. Bedankt. David, die was herder voordat hij tot koning werd gezalfd. En zelfs nog even daarna. En hij wist wat het was om een kudde te leiden. En te beschermen. En net als voor Mozes was dat een deel van zijn training. Van zijn leiderschapstraining. Het woord herder in het Hebreeuws. Dat brengt goed leiden en bij elkaar. Herder en goed leiden die hebben iets met elkaar. Het geeft een goede kwaliteit van leiderschap aan. Je kunt dat onder andere terugvinden in Jesaja 40, vers 10 en vers 11. Daar staat het beeld dat God de Almachtige is, de enige God. En tegelijkertijd staat er in vers 11 dat hij heel teder zijn schapen draagt. Zorgt voor zijn lammeren. Nu kun je door die eerste twee versen, die prachtige versen van dit lied, kun je een beetje op het verkeerde been worden gezet. Je zou kunnen denken van, nou, de Heer zorgt voor je. Hij geeft je je natje, je droogje. Hij zorgt ervoor dat je eigenlijk niets meer nodig hebt. Eten en drinken, herstel van je problemen, van ziekte. Je kunt dat opvatten als, ja, neem een Jan of een Max Verstappen. Zo heet die man, geloof ik. Dat je even naar de Heere God gaat als een soort spitstop. Er is iets mis met je auto. Je rijdt hem aan de kant en er wordt heel team duikt erop af, maakt het weer in orde. En je rijdt weer weg. Zo kun je ook met God omgaan. Je denkt heerlijk, oh, ik heb problemen. Oh, mooie psalm, ga ik zingen, krijg een goed gevoel bij. Ik heb er even bijgetankt bij God. Zo kun je het opvatten. Zo kan je het gebruiken. Maar je moet je goed realiseren dat schapen hele domme kuddedieren zijn. En dat ze leiding nodig hebben. En dat ten opzichte van de Heere God, ik zal het bij mezelf houden, een heel dom kuddedier ben. Ik heb die leiding nodig. Ik kan niet als Max kan goed rijden, maar ik kan eigenlijk niet in het leven weer verder gaan en mijn eigen koers bepalen en mijn eigen race rijden. Dat kan ik niet. Ja, ik kan het wel, maar er komt er niks van terecht in geestelijk opzicht. Dan wordt het een geestelijke crash. Wij, hier, David begint met de Heere is mijn herder. Die David, die machtige strijder, hij zag er prachtig uit, maar het was een ontzettend sterke held. Die besefte dat in al zijn kracht, in al zijn voorspoed, in al zijn mooi uiterlijk en alles, dat hij de Heere als een herder nodig had. Dat hij maar een dom schaap was vergeleken met de Heere God. En als hij zich laat leiden door God, dan ontbreekt hem niets. En als je je niet laat leiden door de Heere God, dan zal je in geestelijk opzicht heel veel missen. Alles missen. In Johannes 10 lezen we dat de Heer Jezus zegt dat hij de goede herder is. En wat hij daar zegt over herderschijn gaat veel verder dan Psalm 23. Hij is de goede herder die zijn leven geeft, zijn leven inzet voor zijn schaap. Hij is bereid en gewillig geweest om te sterven voor ons, domme kuddedieren. Hij heeft het offer gebracht. In die zin gaat deze psalm ook over de Heer Jezus. Alleen in het Nieuwe Testament wordt eigenlijk de Heere God als herder wordt vervuld in de Heere Jezus. Voor ons zijn de zegeningen die we nu hebben, die we als christenen mogen hebben en die we ook uit deze psalm mogen halen, in de eerste plaats geestelijk. Geestelijk betekent alles wat betrekking heeft op onze relatie met de Heere God. Wat we voor hem mogen doen, wat we in hem ontvangen, wie we mogen zijn in hem. Maar het is wel goed om eens even stil te staan, in ieder geval goed is voor mij, om te realiseren wat de materiële zegeningen die we al hebben. Ik hoorde laatst op Radio 1 iemand, Ralph Boulelier, als ik het goed zeg, van The World Best News, dat hij aan groepen mensen vroeg om zich te verplaatsen in de wereld van 100 jaar geleden. En hij vraagt, en dat vraag ik ook aan u, zou u willen ruilen met John D. Rockefeller? John D. Rockefeller was ontzettend rijk geworden rijker in verhouding toen met Bill Gates nu. Met alle spoorwegen en staal en kolen en dat soort dingen. Wie van u zou met hem willen, als je telt, hè? Het is geen trucvraagje of zo, nee. Wie zou terug kunnen gaan in die tijd en kunnen leven als John D. Rockefeller, de rijkste man ter wereld? Wie voelt er wat voor? Nou, deze meneer Baudelaire die vraagt dat aan mensen in het land. En dan zijn er altijd wel een aantal die daar wel wat voor voelen. En dan gaat hij ze uitleggen hoe de wereld in 1917 eruit zag. In 1917 hoe de waterkwaliteit was. Hoe de hygiëne gesteld stond met de riool en dat soort dingen. Hoe elke ziektes er allemaal rondgingen. Wat de stand van de wetenschap in die tijd was. Hoe men zich moest verplaatsen. Hoe lang dat duurde voor je van A naar B was. En dan zie je zo in die zaal gaandeweg dat er steeds minder mensen willen ruilen met John D. Rockefeller. En wat ik nou zo frappant vond en ook wel heel sterk, is dat meneer Baudelaire, die doet dat ook in Malawi. Malawi is het armste land van de wereld. En dan vraagt hij ook aan gewone mensen in Malawi, gaat hij dat hele verhaal ook houden, en dan vraagt hij wie zou willen ruilen met John D. Rockefeller. En ook daar haken al die mensen af. Als ze horen wat de toestand 100 jaar geleden in deze wereld was. Ik hoorde dat, kon het haast niet geloven, maar het wijst erop hoe ontzettend materieel rijk wij zijn. Wij hebben het zo goed. Zelfs de armste mensen in het armste land van de wereld zouden nog niet willen, geen 100 jaar terug willen. Ik vind dat heel bijzonder. Maar, en dat stemt eigenlijk tot een enorme dankbaarheid die we zo makkelijk vergeten. Rijker nog zijn we door wat de Heer Jezus heeft gedaan. Als we beseffen hoe groot de rijkdom is, de erfenis die we in hem hebben ontvangen. Kostbaarder dan goud, zegt Petrus. Dat was er nog maar het eerste vers. Toch gaan we even vers voor vers door de psalm heen. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes aan stille wateren of in rust. Als je dat zo leest, denk je, wauw, wat fijn. Maar, en ik wil het niet, deze psalm nou niet helemaal somber maken of zo, maar er staat, hij doet mij nederliggen. Die schapen, die hebben de neiging om maar te blijven staan. Want dan kun je eten. Een schaap is een soort eetmachine. Maar hier staat dat de Heer die doet ze neerliggen. Hij, alsof hij ze met geweld neer moet leggen. Maar geweld. Dat hij ze moet dwingen om neer te liggen. Herkent u dat? Hij leidt mij weg van mijn smartphone. Hij leidt mij weg van mijn tv. Hij leidt mij weg van mijn agenda. Tenminste, als ik hem volg. Hij voedt mij. Hij is het brood des levens. Wij worden gevoed door het levende woord dat hij is. Hij verkwikt of herstelt mijn ziel of mijn leven. En leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik deze psalm nog wel eens zing als ik niet goed in slaap kan komen. Niet hardop, want anders wordt die niet weer wakker. Maar ik heb het al eerder gezegd. Maar, en als u geen beter slaapliedje heeft, is het helemaal geen slechte. Want, hè? Maar het is geen slaapliedje. De Heer is de schepper van het leven. Hij geeft ons het leven. Hij heeft ons een levende ziel gegeven. En om echt rust te vinden, hebben we hem nodig. Hij verfrist, herstelt. Maar hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. En hier zien we eigenlijk de betekenis of de bedoeling van de Heere God met ons leven. Hij wil dat we zo leven, dat we leven in gerechtigheid. En daarmee is het geen slaapliedje meer. Het gaat om zijn naam. Hoe leeft u? Hoe leef je als mens? Of je hem al kent of niet? Hoe leef je? Je bent door hem geschapen. Ga je van dat leven dat hij gegeven heeft, ga je daar iets van maken? Dat geschenk, dat ontzettend mooie geschenk. Is dat iets wat je kostbaar uitpakt en zorgvuldig behandelt en het leven leeft tot eer van de schever, van de schepper? Dat mag hij van je vragen. Leven in gerechtigheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid. Omwille van de naam van degene die je geschapen heeft. Laat staan als hij ook je redder is. Dan behoor je Christus toe. Dan zou je en moet je, is de redelijke eredienst om te leven in eerlijkheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid, liefde. Dat is zoals het hoort. Maar, ik hou het bij mezelf, ik kan dat niet zonder zijn leiding. Ik kan dat niet zelfstandig, als zelfstandig schaap. Als schaap los van de kudde. Als ZZP-christen. Als iemand die maar lekker, ja, gaat dwalen. Toen ik 17 was, ging ik gewoon dwalen. Ging ik de wereld in mijn eentje, op mijn uppie, mijn fietsje. Ja, word je ziek? Nou, dan leer je bidden. Of als je gaat liften, dat heb ik ook nog wel gedaan. Ja, stond je ergens in Brabant terwijl het donker werd. En toen kende ik de Heer nog niet, maar ik ging toch een schietgebedje doen. En eigenlijk kon ik er niet uitstaan dat er meteen een auto stopte. En die bracht me tot Utrecht. En vandaar was het makkelijk om thuis te komen. Ja. Het gaat om zijn naam. En daarom is het geen slaapliedje. Dit is een opdracht, een roep. Een roep van je schepper, een roep van je heiland. Hij moet jou leiden om aan zijn standaard van gerechtigheid te voldoen. Het kan je niet zelf. Het gaat niet. Ik moet denken aan Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Omwille van zijn naam. Ik vond het wel mooi dat er stond geschapen. Nee. Vers 4. Al ging ik ook door een dal vol van de schaduw van dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Opvallend, en daar heb ik heel lang overheen gelezen, maar er is een verandering in de manier waarop de Heere God wordt aangesproken, over de Heere God wordt gesproken. Het gaat van de derde, hij is mijn herder, naar u, de tweede persoon. En aan het eind van de psalm gaat het weer terug. Over niet uw huis, maar het huis van de Heere. Ik hoop daarop terug te komen, als ik niet, dan moet u het even zeggen. Want ik wil u toch even na laten denken van wat zou dat nou kunnen betekenen? Wat zou daar mee benadrukt kunnen worden. Maar als je ziet wie David was, dan weet je, en je kent zijn geschiedenis een beetje, dan weet je dat hij heel vaak de dood onder ogen heeft gezien. Als herder staat er in 1 Samuel, hoofdstuk 16, dat hij gevochten heeft met leeuw, met beer, met om zijn schapen te verdedigen. En hij was echt een bijzonder dappere man als hij in vertrouwend op de Heere God op Goliath afging. En hij heeft heel veel gevochten. Hij heeft zelfs zoveel gevochten, er zat zoveel bloed aan zijn hand, dat pas zijn zoon de tempel mocht bouwen. Hij heeft de dood vaak onder ogen gezien. En hij zegt hier dat hij niet bang is voor de dood. Nu zijn er allerlei, ja, hoe noem je die mensen? Stoere mannen, zullen we het maar zo zeggen. Heb ik het nog lief uitgedrukt. Die zeggen, ik ben niet bang voor de dood, we vechten tot de dood, we strijden. Maar dit is anders. Door middelen worden ze opgezweept soms, of door de groep. Maar dit is anders. Dit is niet een held, een krijgsheld die zegt, ik ben niet bang voor de dood. Nee, hij had als herder gevochten. En hij weet dat ik ben erbij is. Dat ik ben te vertrouwen is. Dat Yahweh, de Heere, hij is erbij. Ik ben is erbij. En David beleidt, David getuigt, dat hij daarom niet bang is voor de dood. En wij kennen dat ook uit Romeinen 8, waar Paulus getuigt dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in de Heer Jezus Christus. Hij leidt ons, hij heeft ons lief door de ziekte, vervolging, ja zelfs door de dood heen. Als ik niet bang ben voor de dood, dan mag dat op grond van de liefde van God in de Heer Jezus Christus. Ik denk dat u en ik dat nodig hebben. Dat is niet mooi om te weten, maar we hebben het nodig. Dat is geen luxe. We hebben het nodig. We hebben het nodig om de dingen van het leven waar we misschien helemaal niet aan willen denken, eerlijk in de ogen te kunnen kijken. We hebben zijn leiding, maar ook zijn liefde en nabijheid nodig. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Is het alleen vertroosten wat een stok en een staf doen? Nee. Ga maar eens kijken bij een herder. Hoe die dat doet. Nou, die deelt wel zijn tik uit hoor. Met die staf. Of met die stok. En aan zo'n staf zit zo'n boog, hè. Zag je net op dat plaatje. Nou, dan kun je een schaap lekker bij zijn nek pakken. Zo. Met zo'n boog. Is iemand nieuwsgierig waarom Sinterklaas zo'n staf heeft? Ja, hij is een bisschop, hè. Het verhaal is dat hij een bisschop is. En de bisschoppen, die hebben, omdat ze pastoraal zijn, herders van de gemeente, hebben ze zo'n herderstaf. Maar ja, dat zit er weer zoveel krul in dat je geen enkel schaap naar je toe kan trekken. Ja. En er zijn ook van die staven, daar kun je steentjes mee gooien. En David, hè, dat het tekenen waren om mee te vechten, kun je wel zien dat David op Goliath afgaat, zonder wapenrusting, zonder zwaard, maar met zijn staf en met zijn slinger. Zijn herdersgereedschap, zijn herderswapens. Die hebben dus twee functies. Die herder die kan vertroosten, maar hij kan ook vermanen. Dat doet me zo denken aan het woord wat gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, het Grieks, voor de Heilige Geest. De trooster, de vermaner, de parakleet. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Ik blijf het zo'n mooi beeld vinden. Dus ik val u er weer mee lastig. Degene die erbij geroepen wordt. Zou je het ook kunnen vertalen. De trooster en vermaner. De Heilige Geest die komt naast je lopen. En die legt zijn arm om je heen. En die, misschien knijpt hij er wel in. Maar die kan je met diezelfde beweging. Één beweging. Kan hij je zijn troost en nabijheid aanbieden. En corrigeren. En dat is ook die stok en die staf, die hebben diezelfde dubbele betekenis. Zij troosten en vermanen. Vers 5. U maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. David voelt zich te gast bij de Heere. Hij wordt er gastvrij ontvangen, alsof het een beloning is voor een overwinning op zijn tegenstanders. David weet, zoals je kunt lezen in Psalm 12, dat de onrechtvaardigheid van de mensen heel lang kan duren voordat er een eind aan komt. Met de rechtvaardigheid van de ongelovigen. Of de voorspoed, moet ik zeggen, van de ongelovigen. In plaats van zelf als rechter op te treden, vertrouwt hij op de Heere. De Heere is de rechter, degene die de wraak toekomt. Het gaat hier niet om Davids overwinning. Dat is niet het reden om voor de maaltijd. David getuigt hier van de gastvrijheid en de rechtvaardigheid van de Heere. David is tot koning gezalfd en hij weet precies wat dat betekent als je olie over je hoofd krijgt om tot koning te worden gezalfd. Om door God erkend te worden en gezien te worden en in een plaats en een taak te krijgen aangewezen te worden. Zoals het hier staat in de psalm, is het een doorgaande gebeurtenis. Niet een moment, maar het blijft doorgaan. En zo lijken we eigenlijk weer bij het begin van de psalm terug te zijn, dat de Heer in alles voorziet. En toch is het anders. Dit is een feest, een overvloedig feest. Een beeld ook van hoe wij in de hemel bij de Heer mogen zijn. Eeuwig bij hem, het doorgaand bruiloftsmaal met hem. Een overvloedig feest. Dat in het oog van de tegenstanders, dat zou je ook wel eens op het verkeerde been kunnen zetten in meerdere psalmen in het Oude Testament. Want er staan nogal strijdlustige verhalen in het Oude Testament. En die zijn geen letterlijk voorbeeld voor ons. Het is zo belangrijk om te beseffen dat wij niet tegen mensen hoeven vechten. Laat staan tegen broeders of zusters. Efeze 6 is daar heel duidelijk over. Wij hebben niet te strijden tegen mensen. Open je ogen voor de geestelijke strijd die daarachter zit. Het is zelfs niet eens aan ons om te strijden. Het is vooral onze taak en onze wapenrusting die daar beschreven staat in Efeze 6... is ervoor om stand te houden. De Heer strijdt voor ons. We zouden te veel dat strijdlustige als voorbeeld kunnen nemen. Maar onze wapenen zijn geestelijk, zijn anders. Vers 6. Ja, goedheid en, dat kun je ook lezen, uw goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren, en daar staat dan Yahweh in het Grieks, en dat kun je vertalen met verblijven of terugkeren, tot in lengte van dagen of eeuwig. Hier gaat het perspectief weer naar de derde persoon. Sorry. Nu wordt de Heren niet rechtstreeks aangesproken, nu worden de luisteraars aangesproken. Waren versen 4 en 5 een gesprek met God, het praten met God, een gebed? Hier is het een getuigenis. De goedheid en het welgevallige van de Heer is geen moment. Maar het is iets wat altijd bij ons is. Altijd bij mij zal zijn, zegt David. Hij is mijn herder, ik ben zijn schaapje. David belooft, wenst, verlangt om altijd bij de Heer te zijn. Altijd in zijn huis te zijn. Wij zijn geroepen tot een koninklijk priesterschap, zegt Petrus. Dat is toekomstmuziek. Maar toch is het nu al van belang dat wij op die toekomst gericht zijn, omdat we nu getraind worden. Alles wat u meemaakt, alle narigheid die u meemaakt, alle conflicten die u meemaakt. Dat is allemaal geschaaf en geschuur aan je persoon, aan jouw vaardigheden om later priester en koning te kunnen zijn. En de Heere God wil dat je daar zekerheid over hebt. Als je de Heer Jezus als jouw herder die zijn leven voor jou heeft gegeven aanneemt, vertrouwt. Als je hem de leidsman van je leven wil laten zijn, dan mag je zonder meer weten dat je het eeuwige leven hebt. Lees het maar na in 1 Johannes 5, vers 13. Ik zou nog even terugkomen op waarom dat nou van de derde naar de tweede persoon gaat en weer terug. Heeft iemand daar over nagedacht? En durft hij dat te zeggen? Ja, Harry? Ja, ja. Precies. Ja. 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 Ik weet het ook niet helemaal zeker. Maar het lijkt wel alsof David een verdieping in de relatie met de Heere God aangeeft op het moment, zoals in vers 4, als het moeilijk wordt. In het dal van de schaduwen des doods. Dat hij daar de Heer persoonlijk aanspreekt. Alsof hij hem daar nog persoonlijker heeft leren kennen. En nou ja, ik vind het een gedachte die ik wel herken, dat juist in de moeilijkheden kun je twee kanten op. Je kunt je terugtrekken en je verharden, of je kunt je gewonnen geven en naar God gaan. En je kunt hem nog dieper en persoonlijker leren kennen. In de moeilijkheden wil hij met je zijn. Als je kijkt, hè, waar die belofte staat, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn. Ik zeg het misschien wel eens vaker, maar daarvoor gaat het over conflicten tussen mensen en daarna gaat het over conflicten. Want het gaat daarvoor over vergeving en daarna over hoe je daarmee omgaat. En daartussen staat, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in het midden. Je leert hem persoonlijk kennen, als je je daarvoor openstelt in de moeilijkheden. Wat zegt de Heer nu? Is de Heer jouw herder? Is eigenlijk de belangrijkste vraag. En wat houdt dat dan precies in? Er zijn andere herders, zoals we lezen in Johannes 10. Daar spreekt de Heer in vers 8 over dat er rovers en dieven zijn. Er zijn herders nu, die liggen nu op de loer. En dat is niet WannaCry als virus. Maar er zijn rovers en dieven in je leven. Er zijn, is het ware, geestelijke ransomware. Voor degene die weet wat het betekent. Gijzelsoftware. Dat was van de week in het nieuws. Hè? Een grote aanval vorige week. Luister naar dit. Bijna. Ik aarzel. Die vond het ook al een beetje. Moet je dat nou wel voorlezen? Koning Heroïne is mijn herder. Ik heb hem steeds nodig. Hij maakt dat ik neerleg in de goot. Hij leidt mij langs troebele wateren. Hij vernielt mijn ziel. Hij leidt mij langs paden der verdorvenheid. Om des spuits willen. Ja, ik zal wandelen in het dal van armoede en kwaad vrezen. Want gij, Heroïne, zijt met mij. Uw naald en uw capsule trachten mij te vertroosten. Zij ontdeden mijn tafel van levensmiddelen in het aanzien van mijn familie. Gij berooft mij van mijn verstand. Mijn beker van droevenis loopt over. Jazeker, heroïneverslaving zal mij vervolgen al de dagen van mijn leven. En ik zal voor eeuwig wonen in het huis der verdoemden. Lang geleden kwam ik dit gedicht tegen toen ik op een plek was waar hulpverlening was aan heroïneverslaafden. Heroïne kan een herder zijn, kan een macht zijn in je leven. En dat is wel een hele extreme. Maar zo zijn er heel veel machten in je leven die je gewoon helemaal kapot kunnen maken. En hoe zit dat? Ik gebruik geen heroïne. Maar waar ben ik aan verslaafd? Geldzucht? Seks? Machtzucht? Ben ik een pleaser? Waardoor ik anderen alsmaar behaag? En eigenlijk de anderen mijn herder zijn? Of ben ik perfectionistisch? Is mijn perfectionisme mijn herder? In hoeverre bent u, een koppig schaap en wil je je eigen herder zijn? Of is je eigen belang, angst, carrière, trots, minderwaardigheidsgevoel, perfectionisme, is dat je herder? Het is goed om in zo'n confronterende spiegel te kijken. Als je zo verslaafd bent zoals aan heroïne, dan kan je het niet meer ontkennen. Dan is het super duidelijk dat je een goede herder nodig hebt. Dat is het voordeel dan weer. En er zijn mensen gelukkig die uit de diepte van hun verslaving geen kans meer op kunnen en de Heer Jezus aannemen en gezegend en hersteld worden. Maar de meeste mensen, die denken, nou, zo erg is het niet. Gelukkig maar, dat zijn zij. En het kan zomaar zijn dat je voor de oproep van de herder, de roep van de herder, een beetje immuun geworden bent. Dat je denkt, nou, doe toch mijn best. Het kan ook zijn dat je zo'n preek, dat je dat fijn vindt. Dat je weer eens goed geconfronteerd wordt. En daar zit een gevaarlijk kantje aan. Er zit een gevaar aan van het wetticisme. Dat je denkt, oh, ik heb weer even, ben weer even goed met mijn neus op de feiten gedrukt. En dat je nog harder gaat, je best gaat doen om een goed schaapje te zijn. Maar je kunt het niet zelf. Je hoeft het ook niet zelf. Dus pas daarvoor op. De goede herder, die is er niet op uit. En een van de redenen waarom ik echt bevestigd werd in het idee van dat ik hierover moest spreken, was een gesprek met iemand die uit de gereformeerde gemeente gegaan is, maar daarin opgegroeid is. En al die tijd de liefde van God niet kon toelaten. En nu ze in een wat andere gemeente is, nu begint het een beetje te dagen. En wat voor haar heel belangrijk is, zei van, ik moest me altijd slecht voelen. En dan, als je je slecht genoeg voelt, dan kun je tot geloof komen. Ik denk dat het niet zo is. Net als bij Paulus. Dat de Heer het initiatief neemt om ons lief te hebben. Hij heeft ons eerst lief. Hij riep, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En vul je naam maar in. Waarom, Pietje, Jantje, Marietje, dat zijn altijd de standaardnamen. Waarom ontloop je mij? Waarom negeer je mij? Waarom draaf je zo door zonder mij? Pas wanneer je daarop ingaat, dat geldt ook voor zo'n heroïneverslaafde, maar dat ligt dan gewoon wat duidelijker. Pas wanneer je daarop ingaat, wanneer je luistert naar zijn stem, komt de juiste droefenis over de zonde op gang. Als je dicht bij hem blijft. Zoals dat in 2 Korinthe 7 staat. In de ogen van de goede herder zie je wat zonde ten diepste is. Wat het is om de Heere pijn te doen. Om je doel te missen. Eigenlijk kun je die zonde, die existentiële tekorten in je leven, dat existentieel falen, je bestaansfalen, niet echt onder ogen zien zonder dat zijn liefdevolle armen onder je zijn. Pas in die confrontatie met de ogen, met het aangezicht van de Heere, pas dan gaan we beseffen hoeveel we van hem afhankelijk zijn. En we ook tekortschieten en hem nodig hebben. Dus, wat ga je doen met Psalm 23? Als ik je raad mag geven, zoek het aangezicht van de goede herder. En ik moest denken aan de tekst uit 2 Korinthe 3 vers 18. Ik zeg het nog een keer, 2 Korinthe 3 vers 18. Want het is echt een hele belangrijke tekst. Ik lees hem voor. Want wij allen, nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld, naar hem, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Ik lees hem nog een keer. Want wij allen nu, die met onbedekt gezicht, omdat we de waarheid van het evangelie hebben aanvaard, de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, zijn waarheid en wie hij is, zijn karakter, mogen begrijpen. God de Vader, worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld van heiligheid, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere en niet door onszelf bewerkt wordt. Amen.